Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad Podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts je elke 2 weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. We gaan het in deze aflevering hebben over het onderzoek dat wordt gedaan naar de moorden op de broer van de kroongetuige, de advocaat van de kroongetuige Dirk Wiersum en de moord op Peter R. de Vries. En dat rapport draait om de hoofdvraag: waar is het misgegaan met de beveiliging? Mijn naam is Corrie Gerritsma en hier naast me zitten, zoals jullie gewend zijn, Wouter Laumans en Paul Vugts. Welkom heren. Ik ga jullie zometeen allebei dezelfde vraag stellen, dus jullie mogen even een muntje gooien wie mag beginnen. Want het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is in een eerste versie uitgelekt en jullie hebben het ook al een tijdje in je bezit en gelezen. En stond daar eigenlijk nieuws voor jou in, Wouter?
Eigenlijk dat er van alles mis is gegaan rondom de beveiliging van die drie mensen die jij net noemde. Dus de broer van de kroongetuige, Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. En dat daar, ja, dat was eigenlijk al bekend. Mm-hmm. Dus in die zin stond er niet zo heel veel nieuws. Het is vrij gedetailleerd allemaal. En soms dan lees je toch nog weer een detail dat je denkt, potverdomme, dat is inderdaad. En dat weet je allemaal wel, maar als je het zo onder elkaar gezet ziet, dan denk je toch wel, het is toch eigenlijk, hoe kan dit? Snap je? En dat is de vraag die eigenlijk ook na lezing van dat hele rapport blijft hangen. Van hoe kan dit? Het beeld dat naar voren komt is van overheidsinstanties die eigenlijk soms langs elkaar heen lijken te werken. Soms niet goed lijken te luisteren naar wat er hen verteld wordt. Soms met informatie, en ik wil niet zeggen laks, maar niet de dreiging die er hing goed hebben ingeschat. Dat is een beetje het beeld wat bij mij is blijven hangen. Wat had jij, Paul?
Nou ja, een beetje hetzelfde. En je moet weten, kijk, dat er heel veel is misgegaan, dat weten we. Maar deze onderzoeksraad, het doel van dit onderzoek en het rapport uiteindelijk is ook de structuurfouten, eventuele weeffouten aan het licht te brengen en en aan te wijzen. En dus op te lossen. Laten oplossen door de politiek. En uiteindelijk zal natuurlijk de vraag worden gesteld, moeten hier ook politieke consequenties of anderszins? Moeten hier mensen weg? Dat krijgen we allemaal nog. Dit is pas een conceptrapport. Later komt het definitieve rapport met ook meer aangescherpte aanbevelingen en conclusies. Wat je de hoofdlijn van wat je ziet in het rapport is hoe vaak het misgaat met informatie, hoeveel verschillende clubjes er zijn, hoeveel verschillende mensen met verschillende bevoegdheden er zijn, waar informatie kan blijven hangen. Mm-hmm. En dat is in retrospectief, als je ziet die drie mensen die er niet meer zijn, dan is het hartverscheurend. En dat gekoppeld aan het gegeven dat de latere kroongetuige, Nebel B., en diens familie, vanaf het allereerste begin in januari 2017, dat hij zich meldde en gaandeweg besprekingen ging voeren om kroongetuige te worden. Dat iedereen uit die hoek die wist dat hij kroongetuige ging worden, meteen nadat te weten zei, wacht even, overheid, mijn familie loopt gevaar. Nabob heeft het meteen gezegd. Die heeft gezegd, dit is niet ouderwetse pedozen, geen holleder zoals jullie het gewend zijn. Deze mensen gaan mij niet kunnen pakken en die gaan iemand anders pakken, misschien wel familie. En je ziet dan ook, je weet, dat weten we, want Parool heeft er heel veel over geschreven de afgelopen jaren, over wat er allemaal mis is gegaan. En je ziet het nu nog eens door een onafhankelijke onderzoeksraad, die heel veel mensen heeft gesproken, nog eens heel strak onder elkaar gezet. En dat is wel schrijnend. Dan denk je wel, wow, er zijn nu wel drie mensen vermoord, die alle drie niet volledig vanaf het begin zich gesteund hebben gevoeld door de staat. Maar de een meer dan, of minder dan de ander. Mm-hmm. Want die Redouan bijvoorbeeld, die broer, die is veel heel erg bezig geweest met waarschuwen ook van tevoren. Van, en een andere broer nog. Dirk Wiersen was wat... die dacht niet dat hij doodgeschoten zou worden lang. En Peter R. de Vries heeft ook zijn eigen ding. Maar je zag steeds dat, dat er geen synergie, volledige synergie is geweest tussen de staat. Een soort dans om samen, om het te overleven, om het tot een goed einde te brengen. Dat zie je niet. Je ziet dat het op allerlei manieren misgaat, waardoor mensen langs elkaar heen praten, gefrustreerd raken en uiteindelijk mensen het leven laten.
Ja, ik denk dat het gaat natuurlijk, het is een onderzoek over drie moorden en ja. Het beslaat best wel een periode. Hè? Wat is het eerste moment waar het onderzoek op ingaat? Is dat inderdaad de moord op de broer van de kroongetuige?
Nou, eigenlijk daarvoor. En dat moet je toch ook een beetje zien in de tijd van toen. Hè? Het is eigenlijk het moment dat Nebil B. besluit om kroongetuige te worden. Dus dat is in januari 2017. Mm-hmm. In de aanloop daarnaartoe zijn er een aantal moorden geweest in het criminele circuit. Die moorden die zijn onderdeel van het proces Marengo. En hij eigenlijk zegt, Nebil die zegt zo'n medio januari 2017, ik wil praten met het Openbaar Ministerie.
Hij laat zich arresteren met een wapen. Ja. En gaat dan naar binnen.
En dan daar begint het. En eigenlijk zegt hij ook vanaf het begin, luister, de organisatie waar dit over gaat, die is levensgevaarlijk. Op dat moment, en dat weet iedereen op dat moment nog niet, maar op dat moment heeft Ridouan Taghi ook al een ijzingwekkend, volgens het OM heeft hij dat verstuurd, een ijzingwekkend bericht. Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd. Dus met andere woorden, op dat moment zou Ridouan Taghi dus al hebben gezegd van iedereen die iets met hem te maken heeft, die loopt een risico.
En er komt ook al meteen beweging buiten.
Want ze wisten wel gelijk dat hij ging praten.
Nou ja, nee.
Er werd voor gevreesd.
Ja, weten is een groot woord. Maar ze gingen het uitvissen. Want het was vreemd, voor de organisatie was het vreemd dat hij zich met een wapen zou hebben laten pakken. Want hij was niet de type dat zich met een wapen zou laten pakken. Zij hadden het idee, want er was daarvoor, kijk, 12 januari 2017 is er een moord gepleegd. En daar is de verkeerde doodgeschoten. De vluchtauto was door Nebil B. Geregeld. Degene die verkeerd is doodgeschoten was een vriend van de familie. En dus Nebil B. kwam tussen twee vuren te zitten. Tussen de familie van die doodgeschoten jongen, Shangashi, een grote familie. En de groepering Taghi. En die waren meteen ook aan het kijken, wow, er is hier nu een spanningsveld gekomen. En die vertrouwde Nebil B. niet. En hij dacht, hij raakte natuurlijk in paniek en is naar binnen gegaan. Het is niet dat hij spijt op tand is in de zin van, oeh, ik heb spijt van betrokkenheid bij moorden. Hij is in pure paniek is hij naar binnen gegaan. Alleen, meteen buiten vond men dat raar. Dus er kwamen mensen bij mensen, bij familieleden aan de deur. En toen komen we uit dezelfde wijk. En van buiten komt er van alles op gang en dat heeft de staat had het op deze manier nog nooit meegemaakt. Ook nog niet meegemaakt dat die familie rond die kroongetuigen veel meer wist van hoe groot en gevaarlijk en hoe die organisatie in elkaar zat dan de staat.
Want de eerste wat de staat heeft gedaan eigenlijk is die hebben gezegd van oké, wij snappen dat een overloper uit het criminele milieu dat die enorm veel gevaar loopt. Hè? Maar dat en dat noem je eigenlijk met een gek woord of een moeilijk woord, doelwitsubstitutie, dat mogelijk mensen in zijn omgeving ook doelwit konden worden. Ja, dat besef, dat was er nu op dat moment gewoon echt een stuk minder.
Heel lang is gedacht dat het misschien steen door de ruit zou krijgen of zo. Snap je? Maar niet dat mensen zouden worden vermoord om de kroongetuigen te raken. Dus het ouderwetse stelsel en ook de eerdere kroongetuigen, we hebben er geen honderden gehad, maar een paar. De eerdere kroongetuigen zijn altijd zelf beveiligd en hun rechtstreekse partner of zo. En that's it. En nu heb je een hele familie. En die familie die begint aan de poort te rammen. Hij zegt, jullie onderschatten dit, jullie begrijpen dit niet. Jullie gaan nog van de oude situatie uit en dit is een nieuwe situatie. En er zijn, als je dat rapport leest, ook wel vrij arrogante berichten van mensen uit het apparaat, zeg maar, die zich niet willen laten chanteren voor doemscenario's die nergens op slaan.
Maar zie je bijvoorbeeld in het rapport dan dat er heel veel mensen bij betrokken waren, maar dat ze gewoon niet wisten wat ze moesten doen?
Bijvoorbeeld, op 23 februari 2017 worden een aantal familieleden van Nebel B worden uitgenodigd voor een soort bijeenkomst om eens te kijken, joh, waar hebben we nou hiermee te maken? Dan blijkt eigenlijk dat die familie op dat moment eigenlijk ook heel weinig weet van de situatie van van Nebil. Ja. Die weten dat. Maar tijdens die bijeenkomst geeft het Openbaar Ministerie eigenlijk aan dat ze helemaal niet weten of er dat op dat moment veiligheidsrisico's zijn voor hen. Mm-hmm. Dat weten ze gewoon niet. Het is gewoon, ja.
Maar dat is misschien wel een terechte observatie, toch? Van het OM. Van ze weten het ook echt niet.
Nee.
Ze komen wel dan meteen al. Die bijeenkomst is in een hotel in Amsterdam. En daar herhaalt dus het Openbaar Ministerie steeds van. In Nederland is er nog nooit levensgevaar geweest voor familie van een kroongetuige en zo. Maar ondertussen heeft Nabil B. wel al vertelt dat de criminele organisatie waarover hij spreekt minstens één corrupt contact heeft binnen de politie van Midden-Nederland, het gebied waar veel familieleden wonen. En dus denken ze, dan is het misschien onverstandig om zichtbare beveiligingsmaatregelen te treffen. Want dan kan het corrupte contact dat zien en daardoor verklappen dat er een kroongetuige deal is. Dus je krijgt geen beveiliging, omdat er misschien een corrupt contact daarover zou kunnen praten. Je zou dan vervolgens denken, dan moet er heel snel doorgestapt worden. Dan moeten er dus andere manieren van beveiliging worden geregeld. Dan moet je de moeder, de andere naaste familieleden die nog in diezelfde wijk wonen, als de wie de weer gaan, om een oude term te gebruiken, in veiligheid brengen ergens. En dat is heel laat gebeurd. En daardoor komen veel frustraties. En je ziet in alles, en ik weet ook van allerlei partijen dat het zo is, dat het steeds is gaan clashen, doordat de partijen elkaar niet begrepen en gefrustreerd raakten. En dus, terwijl ze het allergrootste belang hadden om met z'n allen goed op te letten wat er moest gebeuren, gebeurde het tegenovergestelde. Ze raakten in een soort incompatibiliteit des humeurs.
Er was op dat moment natuurlijk ook mega spanning in die familie van Nebil B. Op het moment dat je broer, dat je hoort dat je broer kroongetuige is, dan ontstaat er natuurlijk wat is hier aan de hand en wat ben je aan het doen? Dus ook in die familie was natuurlijk niet een soort overeenstemming over het feit dat Nebil B. kroongetuige werd.
Mm-hmm. Integendeel, de familie was er eigenlijk bijna unaniem in dat hij geen kroongetuige moest worden. En Redouan, die later zou worden vermoord, die heeft op de eerste bijeenkomst waarover we het hebben zich al zeer kritisch getoond over de opstelling van het OM ten aanzien van de veiligheid van de familie. Hij heeft gezegd, jullie kunnen dit niet, jullie kunnen ons niet goed beveiligen. En is van mening geweest vanaf heel vroeg al, en net als een paar andere familieleden, die deal moet niet komen, dat kroongetuigenschap moet niet komen, het is het niet waard. Terwijl aan de andere kant moet je ook wel eerlijk even erbij bedenken, het Openbaar Ministerie had eindelijk zicht op een kroongetuige uit het Marokkaans-Nederlandse criminele grote drugsmilieu. Een kroongetuige die zou kunnen spreken over een hele reeks.
Die waren heel blij natuurlijk.
Die waren enerzijds heel blij en anderzijds waren ze heel voorzichtig met het afschermen van de deal. En dan komt er een construct natuurlijk op gang waardoor het ene deel van de staat heel erg bezig is die kroongetuigen binnen te hengelen. En niet te veel informatie wil verspreiden.
Je weet misschien ook niet hoeveel tijd je hebt om het allemaal goed te regelen.
Er zit sowieso een heel cynisch punt aan deze hele kwestie. En dat is dat op het moment dat dit allemaal speelt, we hebben het in een eerdere aflevering of in eerdere afleveringen veel gehad over PGP-bewijs. Mm-hmm. Op het moment dat dit allemaal speelt, is de overheid eigenlijk ook bezig met het ontsleutelen van PGP-bewijs. Ja. Dat later tegen Ridwan Taghi gebruikt zal worden. Maar op het moment dat dit speelt, is Nebil B. eigenlijk de enige troef in handen van het Openbaar Ministerie. Snap je? Kijk, nu met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen, joh, ja, die Nebil B. die is, en dat klinkt heel cynisch, maar die is niet meer zo belangrijk voor het bewijs tegen Ridwan Taghi.
Ja, omdat al die berichten er zijn.
Inmiddels zijn al die berichten er, weet je wel.
Ja.
En dat is eigenlijk het cynische aan deze hele kwestie.
En hoeveel tijd zat er dan tussen die hele deal die Nebel B aan het sluiten was en dat zijn broer werd vermoord?
Nou ja, het hele ingewikkelde is dat zo'n procedure duurt sowieso heel lang. Dus we hebben het over januari 2017, dan begint dat allemaal. Dan praat ze, dan praat ze, dan praat ze. En dan gaat het hele jaar 2017 voorbij. Maar wat gebeurt er? En dan komen ze tot een deal uiteindelijk. En dat zie je gebeuren. Maar wat gebeurt er dan in december 2017? Zijn oude boezemvriend, Mohamed Rasouki, met wie hij dus volgens hem onderdeel was van die groepering Tachi en ook al misdrijf heeft gedaan, die wordt beschoten. December 2017. Die probeert het te liqueren, maar hij overleeft dat. Maar hij raakt wel gewond. Hij wordt dan gearresteerd. Voor betrokkenheid bij die moord waar ik het daar straks over had, over de verkeerde, die Hakim Shagashi. En dan komt het dilemma dat het Openbaar Ministerie bang is dat als niet iets van de verklaringen van Nebel B wordt ingebracht, dat hij dan snel weer buiten zou staan. Mm-hmm. En kan vluchten, want hij weet in elk geval wat voor situatie.
Hij voelt zelfs die dreiging wel. Ja.
Ja, en wat doet het Openbaar Ministerie dan? En dat is later, heeft enorme consequenties gehad. Die brengt al 4 onderdelen van de verklaring van Nebel B in. Met het dringende claimende verzoek aan de rechters, de onderzoeksrechter eerst, hou dit onder embargo, hou dit geheim, want we zijn een deal aan het maken. En de rechtbank, de rechter die besluit dan, voor nu doen we dat, december 2017, mm-hmm. maar 3 maanden, de eerstvolgende zitting, voor de eerstvolgende zitting moet u het inbrengen. En als je het inbrengt, dan weet de criminele organisatie van Tachi het. En dat heeft uiteindelijk voor enorme problemen geleid.
Maar was het een normale eis? Of is dat dan
nou, betrekkelijk? Had die rechter beter heel
kunnen,
vreemd.
Had nee, die rechter beter niet, kunnen weten?
Vergis je niet dat Ridwan Tachi en zijn beweerde rechterhand Saïd Rasouki, de oudere broer van Mo Rasouki, mm-hmm. die waren op vrije voeten. En Nabil B heeft altijd erop aangedrongen en ook wel gedacht dat hij dealde met het kompas naar buiten als zij zijn gepakt.
Ja.
En nu zijn zij nog helemaal niet eens in beeld van de opsporing en gebeurt dit al. En dan, en op het laatste moment, dan zie je dat ook pas heel laat cruciale mensen te horen krijgen dat die deal naar buiten gaat worden gebracht. Op een dag, op een vrijdag, daar waren we allemaal voor uitgenodigd. Iedereen van de vaderlandse misdaadpers was geheim getipt. Ga naar die zitting en daar gaat iets gebeuren. Nou, dan kun je op je vingers wel natellen wat er ongeveer zou komen te gebeuren.
We zaten ook ik kan me die dag echt nog, die herinnering, ja. Dat is de dag van gisteren. Want we zaten daar echt, nou ja, je hebt van die rechtszaken, daar zit dan Toet Misdaadverslaggevend mm-hmm. Nederland. En dat was zo'n zitting. En het was eigenlijk gewoon een proforma zitting. In wat tot dan toe eigenlijk betrekkelijk. Het draaide wel om liquidatie, maar het was niet iets gigantisch nog.
En wat wij nog niet zien, wat achter de schermen dan allemaal speelt, is dat die familie heel erg bezig is geweest met het Openbaar Ministerie. Onze moeder is niet eens in veiligheid gebracht. Dat speelde allemaal achter de schermen. En zij, maar allerlei mensen op belangrijke posities bij te beveiligen van familie, mm-hmm. wisten niet eens dat die deal eraan kwam. En dan ineens wordt er op het allerlaatste moment moet er nog...
Maar je zou toch echt zeggen dat de mensen die deal met Nebel B aan het sluiten waren en die weten wat voor dingen hij over die organisatie van Ridwan Tachi vertellen, dat die nog hadden in kunnen grijpen bij die rechter van doe dit alsjeblieft niet. Het is gewoon dus niet gebeurd of niet te sprake gekomen.
In elk geval is het zo niet gegaan. En de familie is dan januari, februari, dus een maandje ervoor of ruim, wordt die via de advocaat van de kroongetuigen ingelicht. Van die deal gaat naar buiten. Die schrikt zich natuurlijk helemaal de pletter. En die denkt, oh nee, want er is helemaal nog niks geregeld. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over die moeder, maar ook over anderen. En dan moet een hele belangrijke informatiedienst krijgt het verzoek om dreigingsinschattingen op te stellen voor 40, mind you, 40 personen. Mm-hmm. Het beste gedoetje om om 1 dreigingsinschatting.
Allemaal rondom Nebel B.
Ja, en dat blijkt dan uiteindelijk, dat is niet gebeurd, dat is niet gelukt. Daar gaat alles mis. Doordat het inhoudelijke OM, het zaaks-OM, het zo lang geheim heeft gehouden, is niemand echt goed voorbereid. En nou ja, en dan wordt op 23 maart die deal gepresenteerd. Het Openbaar Ministerie is heel trots en wil ook echt een cri de coeur doen. Mensen, Marokkaanse Nederlandse jongens in het criminele milieu, je kunt er wel uit, je kunt doen wat Nebel B doet. Stap over naar ons en dan zorgen wij dat je een nieuw leven krijgt in bescherming. Dat had een heel hard signaal moeten zijn aan het milieu. Zes dagen later is het signaal dat de groepering rond Tachi volgens het Openbaar Ministerie natuurlijk geeft oorverdovend. Namelijk de broer Redouan, die zo tegen die deal was. Mm-hmm. En die zo bezig is geweest met anderen. Hoe gaan jullie ons beveiligen? Wordt doodgeschoten. Is een bedrijf in Amsterdam-Noord bovenaan de trap, waar die gewoon een sollicitant dacht dat te ontvangen die zijn moordenaar was.
Een andere broer is daarvoor echt wel ook al gewaarschuwd. Dat de politie hem ziet als target nummer 1. Dus...
Nou ja, vooral hij zelf was dat. Ja. En dat wilde de politie eerst niet geloven. En gaandeweg is pas dat besef dan toch gekomen. Maar er is niet op die manier op gehandeld.
Mm-hmm.
Dus het is ook gedoe. Wie gaat mijn auto zitten sweepen? Dus kijken of er volgapparatuur is. Er zijn dus alle mensen aan de deur meerdere keren geweest. Achteraf blijkt dat Nebbelbe vanuit de gevangenis zelf via allerlei communicatielijntjes steeds het inschatten is geweest wat er buiten gaat gebeuren. En je ziet ondertussen, dat is zo'n grote frustratie ook aan de kant van die familie gekomen. Dat je ziet door het hele rapport heen dat het de hele tijd gedoe is. Zij vertrouwen er niet in dat de overheid de veiligheid goed kan regelen. Op een hele cynische manier krijgen ze daar uiteindelijk ook gelijk in. En bij de overheid op een moment bestaat ook wel het idee, ja, die willen het ondersteunen kan. En die zitten de hele tijd maar. En de toon van de gesprekken is natuurlijk ook niet ideaal geweest.
Het gekke is, dit raakt aan de zorgplicht, hè, van de overheid. De overheid moet eigenlijk voor bedreigde burgers zorgen. Ik vond dat marchanderen over geld. Ja, wat vind jij daar? Dat dan ambtenaren, ja, ze willen ook het onderste uit de kan hebben.
Staan er eigenlijk letterlijk mailtjes en berichtgeving tussen al die diensten in het rapport?
Er worden veel dingen beschreven hoe dingen gaan en zo. En wat dus vooral opvalt is de veelheid van betrokkenen. En hoe meer betrokkenen je... ken je nog van de kleuterschool de fluisterzin?
Jazeker.
Dus dat je in een grote kring ging zitten. En het ene kindje praat in het oor van het andere kindje. En het eind is het wat degene uiteindelijk te horen krijgt totaal anders over.
Ja.
Nou, op een hele cynische manier is dat hier in het groot ook bezig. Maar als ik een klein zijstapje mag maken. Want het stelsel kan het soms wel heel goed. Ik heb zelf lang in de persoonsbeveiliging gezeten.
Want op het moment van de moord op de broer van de kroonvraag...
Zat ik in de persoonsbeveiliging. Ja. En bij mij ging alles goed. En dat kwam doordat ik had een hele sterke vertrouwenspersoon aan de kant van het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. 100% vertrouwde met wie ik goed kon sparren over wat nodig was. Diegene die kon voor mij de knop overal indrukken en zo. En ik was buitengewoon positief over hoe dat allemaal werd geregeld. Los van dat het de klote tijd was voor mijn vriendin en mij. Wat je later zag, is dat er zijn andere op andere plekken, andere soorten mensen, soms in dezelfde functie als mijn contactpersoon, maar soms ook dreigingsinschat, organisaties en zo. Als je het rapport leest, je wordt duizelig van de afkortingen. Ik moet steeds soms terugzoeken. Wie is dit? Van allemaal clubjes die allemaal weer ingewikkelde namen hebben en allemaal ingewikkelde protocollen. En die doen wat ambtenaren doen.
Mm-hmm.
Dus, hey, volgens het protocol moet ik dit informatiebrokje in bakje B leggen. Nou, en ga ik het weekend vieren. En niemand komt het in het bakje B pakken, snap je? Terwijl je denkt, oh, wow, sense of urgency, we moeten bam, bam, bam.
Is de organisatie gewoon te groot of te verdeeld?
Te groot en te ingewikkeld.
Probleemhouder, denk ik. Ik denk dat het probleem wordt snel afgewenteld op de organisatie aan zich. En niemand is eigenlijk, weet je, iedereen is een beetje verantwoordelijk en daar was eigenlijk niemand verantwoordelijk.
En dat is de ziekte van het stelsel, denk ik.
Wat je ook in de jeugdzorg ziet, volgens mij.
Ja. Nogal, ja.
En je moet overigens moeten we erbij zeggen, dit rapport kijkt terug naartoe natuurlijk. Inmiddels worden er al allerlei stappen gezet en zo. Er zijn ook, maar het gaat soms ook om definities. Er komt uiteindelijk, daar komen we nog op, maar uiteindelijk wordt helaas ook Dirk Wiersum natuurlijk nog vermoord in september 2019. En uiteindelijk Peter R. de Vries. Na de moord op Dirk Wiersum komt er ook een heel speciaal team en zo. En dat moet alles moet gestroomlijnd worden en gestructureerd. Maar dat is dan weer voor officieren van justitie, rechters en de advocaat van de kroongetuigen en zo. Daar valt ook weer die familie buiten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar vallen bijvoorbeeld ook journalisten buiten. Dus het is altijd, de overheid zal in eerste instantie altijd proberen de overheid goed te bedienen. En pas deel 2 wordt worden de buitenstaanders. En nou ja, hier zie je heel erg in die familie. Kijk, en dat zie je ook wel uiteindelijk rond Peter R. de Vries en zo, dat die gesprekken zo moeizaam gaan. Ook Peter krijgt gedoe op allerlei manieren met de instanties. Omdat hij denkt, jullie willen mij niet volledig inlichten. Jullie willen wel A zeggen dat Tachi het op mij voorzien heeft. En je voegt daar niet bij waar die informatie dan vandaan komt. Want ik wil heel graag, zoals ik altijd doe, kijken of ik het stuk kan maken, zoals dat heet in recherche termen. Mm-hmm. Dat ik de dreiger gewoon in zijn gezicht gewoon kan benaderen. Of bellen of wat ook. En dan kan het kou uit de lucht kan nemen. En je ziet dat dat heel ingewikkeld is. En je ziet dat Dirk Wiersum het voor een deel ook lang heeft onderschat. Echt wel lang gedacht.
Want de gesprekken over zijn veiligheid, die zijn we gestart op in maart 2018. Dus dat is nog voor de moord op de boer van de kooggetuigen.
Okay.
Dan komt er eigenlijk al van, advocaten lopen mogelijk ook risico. Die waarschuwing komt. Die komt overigens van de kroongetuigen. Die zegt, dat is echt heel gevaarlijk.
Maar goed, die denkt natuurlijk, iedereen die ermee te maken heeft, loopt gevaar.
Ja. De kroongetuigen heeft van het allereerste begin tegen zijn advocaten gezegd, jullie zijn ook in gevaar. Dit is anders dan wat iedereen gewend.
En dan een zinnetje uit het rapport. Op dat moment en in de periode erop leefde bij de verschillende betrokken partijen het gevoel dat een aanslag op een advocaat erg onwaarschijnlijk was. De gedachte hierachter was dat een advocaat vervangbaar is. Bovendien was iets dergelijks in Nederland nog nooit eerder gebeurd. En dat is, dat zinnetje illustreert iets heel ter. Men is altijd bezig met de vorige oorlog.
Wat
kunnen we verwachten? En dat baseren mensen op basis van wat er in het verleden is gebeurd. En dit is nog nooit gebeurd, dus het zal toch wel niet?
Het is onwaarschijnlijk,
En dat gevoel dat leefde niet alleen bij de instanties. Hè. Dat leefde bijvoorbeeld ook bij Dirk Wiersum zelf.
Mm-hmm.
Ik heb het persoonlijk met hem over gehad. Toen ik uit de beveiliging was en we kwamen elkaar in de rechtbank tegen. Toen heb ik hem wel gevraagd van hoe denk jij over jouw veiligheidssituatie? Toen zei hij, maar als het niet heel concreet wat is, dan wil ik niet wat jij hebt gehad. Want dan kom je in de ijzeren klem, goed bedoeld, van de staat terecht. Je bewegingsvrijheid, je privacy, alles, hij heeft een gezin natuurlijk, gaat er helemaal aan. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Kort voordat Dirk Wiersum werd vermoord, ik meen de avond ervoor, is hij samen met de andere advocaat op de fiets naar Ajax gegaan, naar de Johan Cruijff Arena, naar een Champions League wedstrijd. Dat was de sfeer.
Mm-hmm.
Het
is werk. Je doet het in de rechter.
Ja, en dan, want toch is het volgens mij zo, dat lees je ook terug in het rapport, dat Dirk Wiersum dus in juni 2018, dus echt wel een jaar voor zijn moord, echt wel zorgen heeft geuit over veiligheid.
Mm-hmm.
Maar wat daar vervolgens nou precies mee is gebeurd.
En of hij daarna niet meer naar Ajax ging?
Kijk, er zijn veel eerder, dus dit hebben we al juni 2018, want Ajax is kort voor zijn moord in september 2019.
Okay.
Maar in 2018, dan heeft hij bijvoorbeeld, de politie rijdt in het begin vaker langs zijn huis. En dat wordt uiteindelijk weer afgeschaald halverwege. Dat was eerst twee keer per dienst, geloof ik, of elk uur. En dat wordt dan later afgeschaald naar 6 keer per etmaal. Komt de politie langs zijn huis. Ze hebben zijn huis wel wat beveiligd. Maar hij gaat wel gewoon onbegeleid de hele tijd nog op pad. En wat het heel cynisch is, en niet alles is de overheid te verwijten, hè, maar sommige dingen zijn wel heel ongelukkig gegaan en dat zie je nu pas terug. Er is in Utrecht er is een groot onderzoek naar plofkrakers, ramkrakers, inbrekers misschien. En daar doet de recherche inval in een garagebox waar drie voertuigen staan, waaronder een Renault Megane. Dan hebben ze twee pijlbakers om voertuigen mee te volgen en er zijn drie voertuigen. Shit. Ze plakken die pijlbakers onder de twee snelste, niet onder die Megane. Wat gebeurt er vervolgens? Dat weten we later. Die Renault Megane is door de dadergroep tientallen keren gebruikt om in de straat van Dirk Wiersum te observeren bij zijn huis.
Oh, dat klinkt echt als een heel ongelukkige.
Zo zie je dus telkens dat er dus dit soort pech eigenlijk.
Of dat is pech, maar ik wilde nog wel
terug kunnen gaan om er nog één te pakken.
Ja, nou, dat heb ze gedaan. Twee dagen later is hij weg. Dus ze zijn opnieuw in gaan breken in die loods. Is hij weg. Maar vervolgens, dat is domme pech. Vervolgens wordt die auto, die kentekenplaten van die gestolen Renault Megane, die zijn natuurlijk gedupliceerd. Die zijn dezelfde als de echte kentekenplaten op een ander Renault Megane.
Mm-hmm.
De eigenaar van die Renault Megane, die belt op een moment de politie, krijgt steeds bonnen uit Amsterdam. Terwijl mijn Renault Megane al sinds mei 2019 op een terrein ergens staat. Die beweegt niet. Dus er is iets geks. Nou, dan wordt er wel. Dan blijkt, achteraf blijkt dat de parkeerbeheer van Amsterdam die Renault Megane heel vaak of geregeld heeft gescand bij het huis van Dirk Wiersum. Jezus. Maar die informatie die is niet gelinkt aan politiesystemen. Niemand heeft in de gaten. Dat is pas achteraf in het opsporingsonderzoek blijkt. Er is ook op een moment, je ziet van allerlei dingen, de Amsterdamse recherche vraagt op een moment, moeten wij niet even maatregelen nemen of zo? En dan zitten ze bij het verkeerde loketje en dan worden ze eigenlijk weer weggestuurd.
Het is heel frustrerend dat je nu dus ziet met terugwerkende kracht dat al die brokjes informatie er waren.
Ja.
Alleen.
Het is niet alleen frustrerend, maar het is natuurlijk ook beangstigend.
Ja.
Voor mensen die nu bijvoorbeeld in het stelsel bewaken, beveiligen zitten. Dat je dus denkt van ja, maar je waant je veilig. Hè? Of je, als jij als de overheid zegt, kom maar hier, wij beschermen jou. Of er is extra aandacht voor jouw veiligheid. En die overheid zegt, nou, wij beschermen jou. En ondertussen, en als je dit dan leest, dan denk je, ja, maar wacht eens even. Niet alles praat met elkaar. En niet alle lijntjes worden even nauwkeurig afgelopen. Als
zelfs dus niet in deze situatie al. Dat er zijn twee belangrijke politiekorpsen die met het hele feitencomplex te maken hebben. Amsterdam en Midden-Nederland, waar Utrecht onder valt. De rechercheteams die relevante onderzoeken doen, gelinkt aan dan wel Tachi, dan wel Utrecht, zware criminaliteit, die praten niet met elkaar. En daar gaat het ook mis. En dat hele rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een aaneenschakeling van dat. Van het langs elkaar heen werken, elkaar niet verstaan, systemen die niet gekoppeld zijn.
Niet opletten.
En als dan uiteindelijk wel een hele grote sense of urgency is, want Wiersum is helaas vermoord, dan zie je wat ik net al eerder zei, dat men eerst heel erg kijkt naar de overheid, de officiële procesdeelnemers. Er is nog lang discussie geweest, was Peter R. de Vries, die vertrouwenspersoon werd, was hij wel een procesdeelnemer?
Dat is een ander verhaal natuurlijk eigenlijk.
Maar moest hij daarom weer beveiliging krijgen en zo? En dan is er echt een groot team, Brachium, waar heel veel effort in werd gestoken om mensen te beveiligen. Maar dan valt hij nog buiten, want hij is geen officiële procesdeelnemer eerst. En ook Peter was natuurlijk ook een eigenwijze figuur. Hè? Dus die wilde wel eens van iemand weten. Oké, je hebt een tip, je komt hier gewichtig doen met een tip over mijn leven. En nou, vertel maar, hoe zit het dan verder? Ja, kunnen we niet zeggen, het geheime dienst.
Die kwestie, de crisis is sowieso heel gek, eigenlijk. Ook hoe het begon. Want, en dat weet Paul ook nog wel, op enig moment is er dreiging op het leven van Peter de Vries. En dat is in 2019. En dat verbaasde iedereen eigenlijk. Hè?
Ja,
want hij kondigde het zelf aan bij RTL Boulevard.
Mm-hmm.
Eigenlijk om het stuk te maken. Hè? Om te zorgen van dat de mensen die mogelijk dreiging hadden op zijn leven bedreigden, dat die daarvan af zouden zien.
Mm-hmm.
En iedereen verbaasde dat. Want tot dan toe had Peter R. de Vries zich eigenlijk amper bemoeid met de hele kwestie.
En dat heeft hij ook gezegd toen in reactie op die tip. Hij kreeg dus informatie, was van het team criminele inlichtingen. Dat is de geheime dienst. Van, dan moet je je voorstellen, je wordt wel op de hoogte gesteld van, hey, er is nare informatie over jou en zo. Ja, en hij zegt, ja, wat dan? En dan zei, ja, kunnen we niet zeggen. Want geheim. Wie is dan de bron? Geheim.
Waarom is het eigenlijk geheim als het over jou gaat?
Nou, omdat de bron nooit bekend mag worden. Dus er komt altijd maar een heel klein extract van wat die bron verteld heeft. Er wordt een soort een regeltje kan het zijn, doorgespeeld. En dan gaan ze voor de vorm hem dan waarschuwen. Hij wordt kwaad en Peter heeft natuurlijk een heel eigen podium. Dus hij gaat in RTL Boulevard, gaat hij dit zeggen. En een dag later heeft hij dat weet je misschien nog wel, een heel vreemd briefje.
Dat was een van de opmerkelijkste. Maar daar refereert het rapport volgens mij niet.
Jawel, het komt er wel voor. Maar het zit op twee plekken een beetje verstopt in heel veel andere zaken. Maar goed, dat is nog voordat hij de kroongetuige gaat bijstaan. Daarna, als hij de kroongetuige gaat bijstaan, heb je weer een ingewikkelde situatie dat er binnen het Openbaar Ministerie twee stromingen zijn.
Maar goed, dan is het toch wel het moment dat ze zeggen, we hebben al de broer van de kroongetuige gehad en Dirk Wiersum. Dus iedereen die zich nu,
alle hens aan dek, dat zou je zeggen. En dat gebeurt.
Nee, en dan krijg je
normaal
de twee stromingen. Want één stroming denkt, hey, dat is eigenlijk wel welkom. We liggen helemaal overhoop met die familie en die kroongetuigen de hele tijd.
Mm-hmm.
Misschien kan Peter R. de Vries als buitenstaander, met wel veel verstand van justitie en alles, een soort oliemannetje zijn. Kunnen we via hem nader tot elkaar komen? Anderen denken, wat moeten we met deze vreemde eend in de bijt? Niet eens jurist. En,
heeft geen geheim aan, heeft geen eed afgelegd. Weet je wel?
Daar hebben ze over geprocedeerd. Dat loopt allemaal nog. Maar vervolgens dus is Peter samen met zijn vriend en advocaat Peter Schouten en advocaat Onno de Jong, zijn met z'n drieën het vertrouwensteam, het verdedigingsteam van NBB. Maar die zijn dus aan het strijden tegen de overheid. Terwijl de overheid ook de partij is die ze zou moeten beveiligen, wel of niet. Op een moment hebben zij het idee dat ze op een doodlijst staan. En dat maken ze weer aanhangig. En dan wordt dat ergens, lijkt dat niet al te serieus te worden genomen. Maar dan weet je niet, is dat het verwijt van, hey, je bent tegen ons aan het procederen en je komt hier met een kletsverhaal. Of wat speelt hier op de achtergrond? Daar geeft overigens het rapport niet helemaal
Die sentimenten, dat vind ik ja, ook, dus, dat je die sentimenten vanuit de overheid. Mm-hmm. Kijk, het is overheidsmedewerker zal zich altijd verschuilen achter het apparaat. Maar ondertussen is het gewoon mensenwerk, hè? Dus als jij te maken hebt als beveiligde persoon, als jij een beetje, stel nou, je kan het helemaal niet vinden met degene die jou moet beschermen, en je bent lastig voor diegene, en je doet niet precies wat diegene zegt, dan heb je dus, uiteindelijk komt het toch neer op persoonlijke verhoudingen.
Ja.
En daar, die persoonlijke verhoudingen, nou, je proeft het wel ertussendoor. Ja. Maar je ziet, het is niet heel duidelijk gepinpoint. Dat je denkt van, ja, maar wat voor iemand is dat dan? Net zoals wat Paul eerder hier in deze podcast aanhaalde. Dat sommige ambtenaren vinden dat de familie van de kroongetuigen het onderste uit de kan aan het halen is. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar ondertussen ben je wel verantwoordelijk voor de beveiliging. Dus dat soort, meneertje, moet u nou maar eens even goed naar mij luisteren, want ik werk bij de overheid en ik weet het wel beter.
En als je dat dan paart aan dat aantoonbaar de overheid minder wist, dat bleek de hele tijd, dan die familie over Tachje consorten, dan wordt het extra schrijnend. En wat je bij Peter ook uiteindelijk krijgt, dan krijgt hij wat maatregelen aangenomen. Dit wil hij niet. En dan zijn ze, zonder dat hij het weet, zijn ze in zijn straat foto's aan het maken van zijn huis. En een buurman spreekt Peter erop aan van, hé, er was hier geuniformeerde politiemensen, die waren foto's aan het maken van jouw huis. Nou, dan belt hij op en dan blijkt dat zonder zijn toestemming, of zonder dat hij dat wist, zijn ze dingen aan het doen en zo. Nou, dat wil hij niet. Uiteindelijk wil hij allerlei dingen. Hij wil ook niet bijvoorbeeld, zoals ik ook, moest 4 dagen van tevoren, toen ik in de beveiliging zat, moet je 4 dagen van tevoren je hele agenda doorgeven, zodat ze die beveiliging goed kunnen.
Nul spontaniteit.
Beveiliging is natuurlijk, ik bedoel, Paul weet het beter dan ik. God, en dan zeg ik godzijdank, maar dat zeg ik wel even voor eigen parochie. Het is natuurlijk iets afgrijzelijks.
Ja, maar hij kon dan, hij hoefde niet, hij wilde niet toen al dit soort beveiliging, dat speelde niet, de beveiliging die ik heb gehad. Maar er speelde wel dat ze hem zouden begeleiden bij bepaalde afspraken en zo. Maar dan moet hij die afspraken 4 dagen van tevoren melden. Ja, en dan zegt hij, ja, ik leid een ongeregeld leven. Dat past niet bij mij. Nou, uiteindelijk gesoebat, uiteindelijk vindt hij dat hij, dan mag hij wel bepaalde afspraken melden waar hij wel begeleiding wil. En dat komen ze dan overeen.
Een soort halffabrikaat.
Ja, en dat zie je de hele tijd bij hem. En dat heeft ook met te maken dat hij wilde ook dingen niet, maar hij wilde ook dingen weer wel.
Maar heeft het niet gedaan als hij naar zijn werk ging bij RTL Boulevard?
Nee, maar dat is ook weer heel hybride geworden. Want RTL Boulevard ging dan de politie, Amsterdamse politie in de Jordaan, waar de studio onder valt, Leidse buurt, wel zeggen in het begin dat hij kwam of niet. En zijn auto werd daar van en naar de parkeer.
Daar zit wel een hele schrijnende bagage.
En dat, het schrijnende.
Het is wel, maar het is wel schrijnend.
Vertel.
Ik heb het hier voor me. Zal ik het even vertellen? Ja. Een medewerker van de parkeergarage waar hij zijn auto heeft staan, steeds, en waar gasten van de RTL Boulevard vast hun auto parkeren, die heeft op 28 juni 2021, en dan zeg ik er even bij, op 6 juli zou hij worden neergeschoten, alarm geslagen, want hij ziet dat de Vries wordt achtervolgd door een man met opvallende tatoeages. Nou, later zal blijken, is dat degene die ook betrokken is geweest bij de uiteindelijke moord.
Ja.
Die mensen van die garage, gaan naar de beveiliging van RTL Boulevard. En de beveiliging van RTL Boulevard, die zegt het tegen de politie. Maar dat blijft ook weer hangen. Dan gaat de politie gaat camerabeelden uitkijken van Peter R. de Vries, dat loopje en zo. En zien ze daar dan een kale getatoeëerde man.
Mm-hmm.
Maar ze kijken de camerabeelden van een camera die richting het bepaald kruispunt en dan richting de achteruitgang van de studio van RTL Boulevard staat gericht. En ze zien niks. Mm-hmm. Niks raars. Na later blijkt, is die meneer, die staat op de kruispunt te wachten en volgt hem vanaf daar. Niet op die beelden te zien, maar wel op andere beelden. Dat blijkt als het allemaal te laat is en de politie in het rechercheonderzoek beelden uitkijkt. En dit zijn van die zaken, als je dat leest in dat rapport, dan slaat het kou je om het hart.
Ja, maar vooral omdat een mens, dus namelijk die parkeerwachter die daar ook jaar en dag zijn werk doet en Peter R. de Vries ook kent van elke dag, die heeft het gewoon gezien. Die slaat niet voor niks alarm.
Ja. Dat gebeurt er dus niet. Er wordt wel gekeken. Camerabeelden worden uitgekeken. Dit en dat. Daar gaat niet even iemand naar de parkeerwacht toe. Die zegt, hey, wat heb jij nou precies gezien?
Ja, en heb je hem vaker gezien?
En op dat moment zijn er dus, en dat is echt wel heftig als je daarover nadenkt. Op dat moment zijn er dus al twee mensen in de omgeving van die, in de nabije omgeving van die kroongetuigen, die zijn doodgeschoten.
Ja.
En dat je dan dus, ja, we gaan de camerabeelden kijken, maar ik zie niks. Ik zie niks. En dan, er wordt geen
valt dood.
Terwijl die man, die staat daar jaar en dag, die zegt dat niet zomaar.
Nee.
En Peter R. de Vries heeft het ook niet te horen gekregen. Want het gaat nog verder, deze toch wel beschamende anekdote, moet ik zeggen. De volgende dag is Peter de Vries weer te gast bij RTL Boulevard. En daar is ook het beveiligingsteam van John van der Heuvel, de andere gast. Het DKDB. De zware beveiligers, zoals ik ze zelf ook heb gehad, die helaas al 5 jaar John moeten beveiligen. En ook Geert Wilders. Dan citeer ik hier even een stukje. De beveiliger van RTL Boulevard vertelt de Vries en de persoonsbeveiligers van John van der Heuvel over de verdachte situatie van de dag ervoor. Dat heeft niet de politie gedaan.
Mm-hmm.
Een persoonsbeveiliger registreerde die dag de melding van de verdachte situatie in zijn informatiesysteem. Dus iemand van de DKDB. Ook een politieman, maar horend bij John van der Heuvel. En ook werden een aantal voertuigen persoonlijk geregistreerd. Die op waren gevallen, maar er was geen sprake van strafbare feiten. Dus er werd toen te weinig op gedaan. En dan komt pas weer de dag daarna, wordt het weer ergens anders geregistreerd. En zo. Het gaat allemaal zo langzaam, snap je? Ja.
En heel veel schakels.
Urgentie
en heel veel
wordt moeilijk gevoeld.
Ja.
Dat kun je ook. De urgentie van dit gremium, waar dit zich allemaal in afspeelt. Ja, het wordt gewoon niet gevoeld. En we zitten nu inmiddels, zijn we toch weer een tijd verder. Ja, en ik vraag me dan wel bij lezing af, wat zou er nou gebeuren als dit nu gebeurt? Want dit stemt toch somber. Hè?
Ja.
Elke keer is het weer hetzelfde. Oh ja, als we dat toen hadden
ik
gedaan.
Eén kleintje, want die hoorde bij de Vries. En dan, want daar gaan we meer naar conclusies, denk ik. Maar op 6 juli, als het allemaal gebeurt, RTL Boulevard verstuurt op die dag weer een kennisgeving aan de politie in de Jordaan. Want Peter komt vanavond weer.
Mm-hmm.
Het basisteam kwam die dag niet toe aan het lezen van de mail.
Oh god.
Ja, dat zie je dus.
En uiteindelijk,
dat is dus waar ik eigenlijk al een beetje op voorsorteer.
En weet je wel, het is natuurlijk heel flauw om te zeggen, oh god, want ik lees mijn mail ook wel eens een dag niet als ik het druk heb, weet je wel. Dus ik wil niet dat we,
nee, maar daarmee,
dat we zeggen dat niemand zijn werk doet.
Daarmee moet je dus misschien vaststellen dat zeggen we mailen het basisteam Jordaan over deze
kwestie. Dat is geen goede manier.
Dat is geen goede manier. Nee. Want dit kan dus zo urgent zijn. Ik bedoel, Peter de Vries is gewoon op klaarlichte dag op het Leidseplein, op een van de drukste plekken van het land, doodgeschoten.
Je kunt je ook afvragen of het op dat moment in die situatie nog toe doet dat je er niet uitkomt over beveiliging. Dat misschien, stel hij zou, het is niet zo dat hij niks wilde, mm-hmm, maar stel hij zou helemaal niks hebben gewild. En hij gaat elke dag, enkele dagen na elkaar, vanaf dezelfde plek, op dezelfde tijd, waar hij live te zien is geweest, mm-hmm, op dezelfde tijd, hetzelfde loopje naar dezelfde garage. Dan ben je wel makkelijk te pakken voor wie dat wil. Had is een discussie voor achteraf, had de overheid niet dan zelf maar iets moeten fixen. Dan zorg je dat daar politie in die straat is, dat er in elk geval niks gebeurt. Dat is de kennis van nu, dat moeten we ruiterlijk de hele tijd maar herhalen.
Achteraf kijk je een koe natuurlijk, hè? Iedereen kent dat gezegde. Maar met name van, jongen, welke lessen gaan we hier uittrekken? Kijk, dit rapport sorteert natuurlijk ook voor op een aantal aanbevelingen.
Mm-hmm.
Die zijn er nog niet. Dat
is er volop discussie ook over. Allerlei mensen willen allerlei anders in het rapport en zo. Dus binnen de Openbaar Ministerie en de dienst is grote woede over bepaalde passages in het rapport. Die vinden, er zijn mensen die niet recht vinden worden gedaan aan de situatie. Er zijn inmiddels ook mensen die zeggen, ik zou wel onder ede willen worden gehoord. Dan als dit wordt geschreven over het instituut waar ik onderdeel van ben, wil ik wel onder ede worden gehoord. Goed, dat krijgen we allemaal nog.
Ja.
En daarna lessen trekken. Sorry.
Het lessen trekken waar dit allemaal voor bedoeld is,
ja,
is ten dele na de moord op de Vries en ondertussen allerlei andere bewegingen die al in gang waren, zijn er al wel dingen veranderd aan het stelsel. Zo, het is niet dat de overheid helemaal stil zit en zo. En je kunt ook nog denken, men is ook wel aan het voorsorteren van, dit rapport komt er dadelijk aan, laten we nu maar eens eventjes zelf vast dingetjes fixen, dat kan.
Maar dat is de politieke verantwoordelijkheid.
Ja.
Dat is natuurlijk wat ook nog boven de markt hangt. Hè. Kijk, de
andere minister van Justitie inmiddels.
Andere minister van Justitie, ja, andere baas OM. Weet je wel, er zijn wat wisselingen van de wacht geweest. Dus ja, er zijn ook sommige collega's die al zeggen van, ja, weet je, wat gaan we nou doen? Moet er nou een minister gaan aftreden die er eigenlijk niks mee te maken heeft?
En gevoelsmatig zeg je, het heeft geen zin of zo, toch? Je wil gewoon dat het woord dan niet meer kan gebeuren en dat iedereen ontzettend goed met elkaar communiceert.
Wij zijn ook niet van de Haagse redactie, zeg maar.
Nee. Ja.
Wij zijn allebei niet van die politieke dieren die daar heel erg mee.
Nee, en die zijn met ook niet zo'n koppensneller. Maar wat wel gewoon echt wel, en dat heb ik nu al een paar keer gezegd en ik zeg het nu voor de laatste keer, dat is gewoon van, jongens, wat gaat er nou nu anders? Of zitten we hier over 2 jaar een podcast op te nemen waarbij we nog een vierde hebben en dat we denken van, goh, ja, dat was toch eigenlijk ook allemaal niet zo lekker gegaan. Snap je?
Ja.
Dat is natuurlijk de grote angst.
Wat we nog steeds wel zien, in elk geval wij, vanuit ons perspectiefje, is dat de overheid nog vaak wel heel erg met de overheid bezig is. Als wij nu naar de zwaar beveiligde rechtszaal moeten van waar het proces rond Tachi plaatsvindt, dan komen er allemaal zwaar beveiligde transporten met rechters, met officieren, met advocaten van de kroongetuigen, met sommigen van de verdachten, onder wie Tachi zelf. En advocaten van verdachten, mensen die eventueel namens de familie, nabestaanden zouden kunnen komen als ze niet op een afstand willen kijken. Wij kunnen wachten aan de rand van de afzetting tot die stoetjes allemaal zijn op onze fiets.
Want als je het helemaal afbreekt, dan moet je ook constateren dat deze drie mannen het slachtoffer zijn geworden. Ook omdat ze gewoon betrekkelijk makkelijk te pakken waren. Mm-hmm.
Ja, en
daar zit de pijn.
Ja.
En de factor die er niet zou moeten zijn, dat het zo heel erg van personen afhangt binnen het construct, stelsel, bewaken en beveiligen en zo. Ik heb al gezegd, ik had zelf echt hele goede ervaringen ermee. En je ziet dat andere personen op andere plekken binnen hetzelfde stelsel er eigenlijk wel, die er gewoon communicatief niet uitkomen met mensen. En daardoor Dat er geen goede gesprekken komen, waar de frustraties blijven gaan en waardoor er niet samen goed kan worden nagedacht over wat zij waar dat doen en niet naar elkaar geluisterd wordt. Dat is wel schrijnend om te zien. Als je dat rapport leest, lees je dat heel erg ertussendoor. Dat het karakters die niet met elkaar stroken en zo. En ja, maar uiteindelijk liggen er 3 mensen op de grond en zijn er levens verwoest ook van familieleden van de kroongetuigen die gewoon al hun hele leven kwijt zijn.
Ik heb het gevoel dat we toch afsluiten deze aflevering een beetje in mineur. Want het voelt er allemaal.
Het is natuurlijk een ongekende tragedie.
Ja.
Dat is het. Het is een verschrikking dat het is gebeurd. En ik ben heel benieuwd of er inderdaad zodanig zaken worden verbeterd. Dat het niet nog een keer gebeurt. Want dat is natuurlijk wat al de hele tijd boven dat hele fysieke proces Marengo hangt. What's next?
We gaan het afwachten, in ieder geval de aanbevelingen. Dankjewel Wouter Laumans, dankjewel Paul Vught. Willen jullie meer verhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild naar misdaad@parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vught. Met dank aan Daan Hofstee voor de nieuwe tune en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Mm-hmm. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.